Welkom op de sofa met CK. Vandaag praat ik met Peter Genijn naar aanleiding van zijn boek Wheelchair Racer. Peter, van harte welkom.
Dank u.
Ja, Peter, wij kennen jou allemaal als onze meest bekende Paralympische atleet die België op kaart gezet heeft met de rolstoel rugby. Dat klopt, hè?
Ja, ik ben inderdaad met rolstoel rugby begonnen. En dan nadien overgeschakeld naar het rolstoel racen. En ja, ik denk inderdaad wel dat ik een van de beter bekende namen ben.
Toch wel mag het ook zeer volmondig gezegd worden dat je meest succesvolle Paralympische atleet bent voor België. Ja, vandaag komen we praten over jouw boek. En dat is een Wheelchair Racer, uitgegeven door Willems uitgevers en Sportumi. Ja, hoe is dit project eigenlijk ontstaan, Peter?
Goh, het is eigenlijk iets... het is al een paar jaar dat ik er vragen rond krijg van... Goh, zou je eens geen boek schrijven? En eigenlijk altijd een beetje de boot afgehouden en ik zag dat niet zo goed zitten. En tot ik uiteindelijk door de uitgeverij zelf ook werd gecontacteerd van... Zou je dat niet doen? En dan ze hebben mij een klein beetje moeten overtuigen, maar dan ben ik toch ervoor gegaan. En ik had dan wel zoiets van, als ik het dan doe, wil ik het te goed doen. En we hebben er dan wel veel tijd in gestoken. En het heeft wel langer geduurd eer dat het uitkwam dan gepland. Maar ik ben wel tevreden met het resultaat.
Ja, je mag zeker tevreden zijn. Het is een prachtige boek geworden. Ik heb die gelezen. En dat is een ongelooflijk mooi en inspirerend verhaal dat je komt vertellen. Zou je ons een beetje willen meebrengen aan het begin, wanneer dat er eigenlijk je accident gebeurd is in je jeugd? Dat klopt?
Ja, toen ik 16 jaar was, waren mijn ouders een huis aan het verbouwen. En in die tuin was een gigantische vijver. En we dachten van, goh, waarom maken we daar geen zwemvijver van? En dus helemaal leeggepompt, nieuwe plastic ingedaan, beginnen volpompen met grondwater. Laatste week van een grote vakantie, dat je denkt van, kom, we genieten ervan, staan dag 's morgens. Heb ik eigenlijk een aanloop gepakt en daarin gedoken zonder te kijken hoe diep dat het was. En uiteindelijk een put van 2,5 meter diep stond ongeveer zo 40 centimeter water in. En ik ben mijn hoofd op de bodem gekomen en ik heb 2 nekwervels gebroken. En dus ja, ik was instant verlamd. Mijn broer heeft mij dan gelukkig uit water kunnen halen. En dan, ja...
Ja, want alles staat eigenlijk op beeld. Het is gefilmd, zeer toevallig.
Ja, inderdaad, alles is gefilmd. Maar die videocamera, die is recht naar de zolder gegaan. Er heeft nooit iemand die man bekeken.
Ja, het is te moeilijk.
Ja, het is een beetje te traumatisch.
Ja. Had je toen... pijn of had je in shock of hoe was dat?
Ik had vooral heel veel pijn aan mijn nek, want ik had een gigantische hoofdwonde. Terwijl dat iedereen dacht dat die hoofdwonde het grote probleem was, kloek ik alleen maar van pijn in mijn nek. En ja, dat bleek ook wel het grote probleem te zijn, die 2 gebroken nekwervels.
Ja. Maar je kan, of je kon en kan met je handen en armen bewegen? Of?
Het eerste moment kon ik eigenlijk bijna niks niet meer. Bij een breuk komt zwelling bij. En die zwelling die duwde ook op mijn ruggenmerg. Want op zich, je nek breken is niet erg. Een bot geneest, of dat dan je nek of een been is, dat is hetzelfde. Maar je ruggenmerg loopt daardoor en je ruggenmerg is hetgeen dat je spieren aanstuurt. En dus die zwelling die drukte ook daarop en daardoor was ik nog hoger verlamd dan nu. Maar nu, ik kan mijn vingers niet bewegen. Mijn onderarm ligt 1 spier in plaats van 3 nog. Mijn triceps, de spier om mijn arm te strekken, werkt ongeveer voor een derde. Geen buikspieren meer, geen rugspieren meer. Uiteraard ook geen beenspieren niet meer.
Ja, ja. En hoe was het dan voor u, eens dat je de vonnis of verdict krijgt? Als jonge man?
Eigenlijk is dat iets dat heel langzaam doordringt. In het begin denk je van, goh, ik heb doorzettingsvermogen, ik kon dat hier wel even oplossen. Maar je mag doorzettingsvermogen hebben, zoveel als je wilt. Als je bij wijze van spreken je hand afkapt, kun je doorzetten. Al wat je wilt, dat gaat niet teruggroeien. Wat je wel kunt doen, is het maximum eruit halen. Je kunt de spieren die nog werken tot de limiet drijven, om zo zelfstandig mogelijk te zijn. En dat heb ik dan wel geprobeerd. Maar dus het feit van... Het is niet dat ze van vandaag op morgen zeggen van, je bent voor de rest van je leven verlamd en dat je dat gelooft.
Ja. Het is een proces.
Ja, inderdaad.
Het is een proces. Hoe was het voor jouw ouders?
Heel zwaar. Ik moet eerlijk zijn, ik kan mij ook niet inbeelden dat zoiets met mijn zoontje zou gebeuren. Ik denk dat dat bijna erger voor hen was dan voor mij.
Ja, ja. Ja. Jullie hadden thuis een bakkerij. Hebben ze dat moeten stoppen om voor u te zorgen? Of hoe is dat?
Eigenlijk, op termijn wilden ze die bakkerij toch stoppen. Maar het huis was gewoon niet meer toegankelijk. De slaapkamers, de badkamers, alles waren boven. En er werd dan tijdelijk, voor als ik in het weekend naar huis mocht komen, een bed in de living gezet. Maar dan kon ik net van mijn rolstoel in mijn bed, van mijn bed terug in mijn rolstoel, mijn eigen omdraaien en zat ik aan tafel. Dus ja, dat ging niet gaan om daar echt te leven. Dus zijn ze dan verhuisd naar een ander huis en is mijn vader in de supermarkt gaan werken als bakker.
Ja, ja. Ja, maar je bent niet bij pakken blijven hè, zitten.
Nee, inderdaad.
En hoe ben je dan richting de sport gegroeid?
Ik ben eigenlijk vrij snel met sport in aanraking gekomen. Op de revalidatie kwam toen iemand alle weken nog een beetje oefenen. Met ongeveer hetzelfde letsel als ik. En die waren dan een rugbyploegje aan het opstarten. En die mensen die mij probeerden te overtuigen van mee te doen. En ik ben naar de eerste training gaan kijken. En vanaf de tweede training heb ik meegedaan. Ik was direct verkocht.
Ja, hoe oud was je toen?
16, 17
jaar. Ja. Okay. En je bent beginnen mee trainen. Wat mag ik me nu voorstellen bij rolstoel rugby?
Goh, eigenlijk het is sport 4-4 op een basketbalveld. Je moet scoren door met een bal op je schoot over de doellijn van een tegenstrever te rijden. En eigenlijk om dat tegen te houden, ramde hem de andere kant op. Maar ik zou iedereen uitnodigen om YouTube een keer open te doen en wheelchair rugby in te typen. Dan ga je heel mooie beelden zien krijgen.
Je vindt het leuk?
Ik vind het heel leuk.
Ik durf niet aan te denken dat mijn zoon zoiets zou doen, want dat lijkt me nogal redelijk... Ja, rugby op zich sowieso zeer agressief en violent, dus zeggen ze dat.
Ik moet zeggen, ons moeder was daar ook niet direct de grootste fan van. Ze waren wel heel blij dat ik actief wilde blijven, dat ik niet gewoon voor tv ging zitten. Ze hebben mij dus ook altijd gemotiveerd om te bewegen, om iets te doen. Ze hebben ook gezorgd dat ik vrij snel een sportrolstoel had. Maar ja, in het begin, ik weet dat ons moeder wel een paar keer langs de kant is staan roepen, omdat ik gevallen was tijdens spelen aan een rem of zo. En als ze mij niet direct kwamen oprapen, daar kon ze niet mee lachen.
Kon ze niet verdragen, haar moeders hartje.
Ja, inderdaad.
Was het aan het bloeden, zou ik zeggen. Ja, all right. En hoe ben je dan richting Olympische Spelen geraakt?
Goh, we hebben eigenlijk ons in 2004 voor de eerste keer echt kunnen plaatsen voor de Paralympische Spelen met rugby. Op zich is dat een droom, hè. Iedereen dat topsport doet op hoog niveau, droomt van de Spelen, dat je nu valide of minder valide atleet bent. En ja, als we ons dan konden plaatsen, dat was de max, hè. Ook als je dan toekomt in dat Paralympisch dorp, dat is zo overweldigend. En dat was ook de eerste keer dat we echt als topatleten behandeld werden.
Fantastisch. Want je bent naar Tokio gegaan in 2020, hè? Klopt?
In 2020 naar Tokio gegaan. En 2021 eigenlijk, die spelen waren uitgesteld. Ja, maar dat waren mijn vierde spelen.
Ja, met die corona.
Ja, inderdaad.
Wat dacht je toen? Oh nee, mijn Olympische wens met die corona.
Op zich, het gingen mijn vierde spelen zijn. Maar toch, ja, dat blijft speciaal. Iedere keer als je daar toekomt, je denkt van, goh, ik heb dat al 3 keer meegemaakt, dat gaat wel meevallen. Maar toch blijft dat heel speciaal. En ook het feit dat je... Ik wist dat ik medaillekandidaat was. En ja, de Paralympische medailles of de Olympische medailles, daar gooien ze niet mee. Dus als je de kans misloopt om zoiets mee te maken en te kunnen hebben, ja dat is verschrikkelijk. Dus dat was wel even lastig als het werd uitgesteld.
Want je zegt je vierde deelname. Ja. Wat zijn de resultaten van alle vier, zou ik zeggen? En waar ben je allemaal geweest?
Van de 4 spelen, we zijn met de rugby... Een keer 6e geworden, een keer 7e geworden. En met atletiek heb ik 3 keer goud en 1 keer zilver.
Wauw.
Ja.
Proficiat.
Dank u.
Je bent eigenlijk een topatleet.
Ja, toch wel.
Ja, en als topatleet moet je mentaal en fysiek toch wel wat redelijk doorzetten en kunnen, hè?
Ja, inderdaad. Je moet er heel veel doen en heel veel verlaten, hè. Het is... ja, de trainingen op de piste, de tijd in je bed kruipen, op je voeding letten. En inderdaad ook mentaal, er komt enorm veel druk bij kijken. Je traint 4 jaar voor die 20 seconden van 100 meter. En ja, de moment dat je aan je start staat, ja, doe je 1 ding fout, ja, dan heb je niet eens een medaille. Ja. Dus ja, het zit allemaal heel kort bij elkaar en ja, de stress is dan wel enorm.
Ja, en eens, 1 keer dat je iets gewonnen hebt of gouden medaille hebt, dan is het niet meer om voor medaille te gaan volgende keer, maar dat is om niet te verliezen. Dat is ook een beetje, hè?
Ja, inderdaad.
De extra druk, hè?
Op een gegeven moment zijn de topfavoriet en gaat iedereen ervan uit dat je gaat winnen, maar zo gemakkelijk is het niet. Dus, en het is ook wel een beetje verslavend, je bent niet meer zo snel tevreden. Want in het begin, als ik mijn eerste spelen brons haal, ik ging gat in de lucht gesprongen hebben. Maar als ik nu brons haal, had gehaald, ja, dat ging een beetje een teleurstelling zijn.
Ja, een gevoel van, oh nee, ik ben tweede of derde, ja.
Ja, inderdaad.
Jammer, hè, van uiteindelijk ben je dan top 2 of top 3 van de wereld.
Ja, dat is uiteindelijk, op de 200 meter in Tokio heb ik zilver gehaald. En ik was even ontgoocheld. Maar uiteindelijk kunnen we dat wel relativeren en zeggen van, ik ben hier inderdaad de tweede van de wereld op de belangrijkste moment in 5 jaar tijd. Dus dat is nou altijd wel een topprestatie.
Dat is zo. Ja. Punt, amen, uit, zoals ze dat zeggen. Voilà. Ja, brons, goud, zilver. Maar ik denk ook de prestatie om zo ver te schoppen op Olympische Spelen te gaan. Bij u was het rugby en dan ook individueel. Je zegt als atleet, dat is racen? Of heb je gedaan?
Ja, rolstoelracen.
Ja. Ja. En jij zei 100 meter, of was het een categorie?
Ik heb 100 en 400 gedaan in Rio en in Tokio de 100 en de 200 meter.
Ja, ja. Alright.
Je moet het echt van de sprintnummers hebben.
Ja, dus echt zo kort en explosief.
Ja, inderdaad. Alright.
Ja, oké. Okay. En met hoeveel waren jullie die België hebben vertegenwoordigd, bijvoorbeeld in Tokio, de laatste?
In totaal gaat dat iets van een 25 man zijn of zoiets. In atletiek denk ik dat we met 4, 5 waren.
Ja. Ja. En dan tegen uw eigen landsgenoten racen.
Ja.
Ja. En de rest van de wereld.
Inderdaad.
Ja. Ja, maar ik heb een heel mooi foto gezien in uw boek, waarin dat jullie wachten in de gang om op te komen.
Ja,
hoe was dat voor u?
Ik weet niet meer, de foto is van als we naar de medailles willen gaan, zeker?
Nee, toen jullie moesten opkomen, ik denk bij de opening van de Olympische Spelen, kan dat?
Ja, de openingsceremonie.
Ja.
Ja, de openingsceremonie, dat is een kippenvel moment, hè. Dat is een vol atletiek stadium, dat is... Ik weet niet hoeveel, 100.000 man of zo.
En de hele wereld kijkt ook nog.
Ja, het is je hebt dan ook nog die beelden. Dus ja, als je dan opkomt, dat geeft echt wel een kick.
Ja.
En
En had je ook zoiets van, Peter, you did very well. Goh, you made it.
Op die moment, weet je werkt heel lang om op die spelen te geraken. Maar als je daar dan geraakt, dan wil het daar ook goed doen. Dus op het moment van de openingsceremonie heb je nog niet zoiets van, je hebt het gemaakt, je bent wel tevreden dat je daar bent, maar je bent eigenlijk pas tevreden als je daar een goed resultaat haalt.
Ja, dus je zit toch nog dan onder de spanning en focus en ik wil zo snel mogelijk toch wel mijn prestatie
inderdaad.
Zetten. Ja, maar ik zou zeggen, als basisstandaard voor mij althans, is dat waanzinnig dat je zo ver bij geraakt bent van 8 miljard mensen.
Ja,
zit je dan met 4 vandaan België?
Maar uiteindelijk, als ik nu terugdenk van... Ja. Als ik nu 16 jaar was en ik zou mezelf nu tegenkomen en ik vertel mijn verhaal, ik zou het niet eens geloven waarschijnlijk.
Ja.
Als ik net mijn nek gebroken had, droomde ik niet eens van wereldkampioen te worden. Dus ja, als je dat dan ooit kunt bereiken, dat is enorm. Hè.
Dat is enorm. En we hebben het ook niet alleen over je mentale uitgang, maar ook vooral fysieke uithoudingsvermogen.
Ja.
Daar hebben we het ook een beetje in jouw boek over. Ja, je bent toch wel genetisch ook heel sterk. Of is dat iets dat je zelf hebt kunnen aanwerken?
Goh, ik denk dat goede genen wel belangrijk is, uiteraard. Mijn lichaamsbouw zit ook wel mee. Ik ben heel groot. Nu, op zich in een rolstoel te zitten, is dat geen voordeel. Maar lange armen hebben is wel een groot voordeel. En een spiermassa heb je genetisch een deel en een deel dat je moet trainen. Hè. En sowieso, je spendeert enorm veel uren om te trainen. Maar dat is iets dat ik enorm graag doe. Ik denk dat je het anders ook niet haalt. denk, ja. Elke topsporter doet in C zijn hobby, want anders houdt het gewoon niet vol.
Ja, het is te zwaar.
Ja, het is, je moet er zoveel voor doen, mentaal en fysiek. Plus, ik denk, er is niemand dat zegt van, goh, ik ga nu coureur worden, want ik wil hier rijk worden. Ik denk dat iedereen begint met fietsen omdat hij doodgraag fietst en dan uiteindelijk zo goed is dat hij coureur wordt en dan...
Ja, en de rest volgt.
Ja, inderdaad.
Mits natuurlijk de focus, de discipline en al de rest. Ja, maar uiteindelijk als topatleet moet je opletten, op tijd gaan slapen.
Je moet echt op alles letten.
Zoals?
Ja, voor de Spelen in Rio wist ik dat ik 's morgens vroeg moest wedstrijd hebben. En ik ben echt geen ochtendmens, dus ik heb echt een half jaar lang om 5:30, 6 uur opgestaan alle dagen, gewoon om een beetje gewond te worden aan vroeg opstaan en zulke dingen. Nooit geen alcohol.
Letten op je voeding.
Letten op je voeding, feestjes missen. Trainen in weer en wind, of dat je goesting hebt of niet.
Dus je hebt ook soms dat je geen goesting hebt.
Heel zelden, maar als het nu gesneeuwd heeft of zo en je hebt een buitentraining, dan is het iets minder.
Beetje pittig. Ja. En zeker hier in België, denk ik, dat sneeuw, dat smelt zo snel.
Ja,
dan zit jij in zo'n soort halve plas.
En regen en kou en wind. Dan denk je wel eens van, waarom heb ik een buitensport gekozen? Maar dan gaat op stage snel aan zijn rot en dan weet je waarom je een buitensport hebt gekozen. Hè.
Ja, inderdaad. Ja, kijk eens, van een topatleet en wat een mooie verhaal dat je hier neerzet. Zelf heb je ook een zoon, die is 3 jaar.
Ja, klopt.
Hoe gaat het daarmee?
Heel goed. Die is nu in 10-stapklasje in school. En
is hij al op de fietsen of fietsje?
Hij kan momenteel fietsen zonder zijwieltjes en hij doet niet liever.
Dus, nu al? Op 3 jaar?
Bijna 3 jaar.
Oh, dat is wel snel, hè?
Ja, maar... Hij doet niet liever dan vroeger met zijn loopfietsje rijden. En ik denk, doordat ze dat loopfietsje kunnen, was het gewoon een kwestie van te leren trappen. En hij doet niet liever dan met zijn fiets spelen.
Maar je zegt ook zonder wieltjes. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkend met jouw verhaal. Want toen je jong was, was dat met jezelf ook. Hè? Heel snel leren fietsen.
Ja, ik kon ook fietsen als ik 2 jaar was. Dus het zal ergens in die genen zitten.
Dat is wel echt uitzonderlijk.
Ja.
Ik heb zelfs 2 kinderen. Ik kan me toch niet herinneren dat je op 2 jaar tijd kon fietsen.
Ja.
Geen enkel van die 2. Ja. Voilà. Je hebt je... partner die kinesist is, Veerle, leren kennen tijdens de revalidatie, of hoe was dat geweest?
Eigenlijk op de Paralympische Spelen in Londen. Ik was daar met Ruby en zij met de handbikers en de wielrenners. En als ik moest zitten wachten op mijn kine, was haar de patiënt te laat en zo aan de babbel geraakt en een beetje blijven babbelen. En dan is daar wat meer van gekomen.
En wat vond je zo tof aan Veerle? Maar ze zeggen zo, hè? De eerste keer dat je elkaar ziet, dat weet je toch een beetje, hè?
Goh, voor te beginnen, ze ziet er goed uit, hè? Dat is al belangrijk.
Okay.
Maar ze is ook heel sportminded en ze zitten wel met veel dingen op dezelfde lijn.
Ja, oké, niet te veel. Nee. Maar in deze wereld, we hebben je ook in de bloemetjes gezet.
Ja.
All right. Geraak je zelf, of hoe ga je jezelf gemotiveerd om te blijven werken aan je sporten?
Eigenlijk doe ik het gewoon, ik weet niet hoe graag. En ik denk, het feit dat je het graag doet, en het feit dat je er goed in bent, dat helpt natuurlijk ook. Maar je wilt altijd beter. Als ik een dag niet kan trainen door de omstandigheden, dan voelde je je schuldig. Want die dag dat je niet traint, je kunt dat niet meer terug goed maken. Dus
ergens, dus je traint alle dagen?
6 van de 7.
6 van de 7, ja.
6 van de 7, maar soms ziekten of zo. Of, er kunnen dingen tussenkomen dat een training niet kan doorgaan. Overtijd zat ik op stage en was de stoel kapot. Dus dat zijn dingen die gebeuren, maar je voelt je daar niet goed bij. Je wilt beter worden en beter worden alleen maar door te trainen. En dus je wilt... Dat is altijd sneller.
Dus eigenlijk doelgericht denken en daarvoor gaan. Hè.
Ja.
Je bent nu 45.
Ja.
Hoe lang wil je nog op topsportniveau meedraaien?
Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Op het moment gaan mijn tijden nog altijd in de goede richting. Ik zit ook in een heel technische sport. Dus je hebt sowieso jaren ervaring nodig om dit niveau te halen. En komt ook nog bij dat om in mijn sport mee te draaien, moet je eerst je nek breken. De gemiddelde mens doet dat...
Doet dat niet?
Ja, wel, doet dat niet. Dat is de voorkeur uiteraard. Maar de meeste mensen die doen dat ergens rond de 20 jaar. Dan moet je het nog 10 jaar erover doen, eer dat je deftig met een ADL-stoel kunt rijden. Eer dat je wat aan sport kunt beginnen doen. Eer dat je niveau begint te halen. En dan moet je nog ervaring erin opdoen. Leren in de baan rijden is lastig. Techniek vraagt heel veel ervaring eigenlijk. Dus ik denk dat dat wel in mijn voordeel speelt. Ik denk die gemiddelde leeftijd zit rond de 40 jaar op de Paralympische Spelen. En hoe hoger je letsel, en ik heb een vrij hoog letsel, hoe ouder dat je leeftijd is, omdat het langer en langer duurt om het niveau te halen. Het is gewoon al zodanig moeilijk om je dagelijks leven in orde te krijgen. En dan moet je sport nog in orde krijgen. En daardoor ligt de leeftijd echt wel wat hoger. Maar dus eigenlijk om je vraag te antwoorden, het gaat ervan afhangen wanneer het fysiek en mentaal... Want ik denk dat die allebei even belangrijk zijn. Als ik fysiek de tijden niet meer aan kan of geblesseerd raak, ja, dan stop het. Maar mentaal is even belangrijk. Als ik 5 dagen in de week opstaan en denk van waar ben ik mee bezig, ja, dan kun je beter stoppen, denk ik.
Ja, ja, inderdaad. Hè. Wat denk je, welk impact heeft jouw boek, of welk impact wil je met jouw boek bereiken op de perceptie van de Paralympische Spelen of Paralympische atleten?
Hetgeen dat ik heel graag zou willen, en is aantonen dat wij ook gewoon topsporters zijn. Wij willen geen medelijden. Ik wil gezien worden als topsporter en niet als die kerel in zijn rolstoel. Nu, tegenwoordig is die kerel in zijn gesaboteerde rolstoel, maar dat is dan meer sportgerelateerd.
Ja, maar wil je dat, sorry dat ik onderbreek, wil je dat misschien toch nog ook even vertellen? Want jouw stoel werd gesaboteerd op Olympische Spelen. Dat was in Tokio?
Dat was in Tokio, ja. Ongeveer 3 kwartier voordat mijn opwarming moest beginnen, kom ik toe aan mijn materiaal. En ik zie 3 lekke banden en de stang tussen mijn stuur en mijn voorvork was doorgebroken. Ja, dat zijn geen dingen die zomaar gebeuren. Die stoel stond in storage, daar kan in principe niks mee gebeuren. Dus dat is doelbewust door iemand gedaan. En de eerste moment is dat kwaad, gefrustreerd, paniek. Maar iedereen rondom mij heeft de juiste dingen gedaan. Er is naar het Paralympisch dorp gebeld dat iemand met een nieuwe tube kon komen. Er is een mechanieker opgebeld van Nederland. Die is met een taxi nog afgekomen. Is dat ook in Tokio voor alle duidelijkheid?
Gelukkig.
Ja.
Ja.
Er is ook de service stand van de Spelen zelf opgeroepen. Uiteindelijk is daar 3-4 man direct aan beginnen werken. En op een gegeven moment heeft een van die mannen naar mij gekeken en gezegd van luister, het onderdeel dat kapot is, dat heb je als reserve. Dat is al heel veel chance. Maar de vijs om het te bevestigen is ook afgebroken. En die zit nog vast in je frame. Dus het enige dat we kunnen doen is dat stuk erop schuiven en met duct tape en tie-rapjes tegen je frame trekken. En ik heb geantwoord van, luister, je doet wat je moet doen, maar ik wil aan je start staan. En dus ze hebben dat gedaan. En ongeveer 5 minuten voordat ik aan mijn opwarming moest beginnen, was alles klaar. Ik ben dan ook bewust te vroeg aan mijn opwarming begonnen. En zo'n dag is alles tot op de minuut uitgeschreven. Dus je weet perfect, ik heb hier 5 minuten speling. Ik heb mijn opwarming heel normaal gedaan en dan bewust als allereerste naar de callroom gegaan om te tonen aan wie dat ook gedaan had, van luister, vriend, je daar hier nog niet van mij vanaf. Dus...
Maar een waanzinnige verhaal is dat.
Ja, dat was...
En is er ooit uitgekomen wie dat gedaan heeft?
Nee, jammer genoeg niet. Er gingen daar geen camera's of zo. En tenzij dat er plots iemand in geweten groeit, wat ik niet echt verwacht, gaan we dat nooit weten. Dus ja, dat is wel heel jammer.
Ja, de sportieven zullen toch wel moeten prevaleren, denk ik. Maar soms is het toch wel dat, hè?
Ja, ik snap het gewoon niet. Want uiteindelijk, bij mij staat die gouden medaille thuis in een glazen kastje. En iedere keer als ik daar passeer, ben ik gewoon trots. Maar moest ik nu die gepikt hebben, bij wijze van spreken, wat dat eigenlijk hetzelfde is? Ik weet het niet. Dan denk ik als ergens in de vuilbak of in de kelder zou liggen. Ik zou niet weten wat ik er aan zou hebben.
Ja, ja.
En, ik heb toch niks eergevoel niet meer dan.
Ja. Het zegt ook heel veel over jou, hoe dat jij als mens ook in elkaar zit. En dat is, wat ik zie, is dat jouw glas half vol is en niet half leeg.
Ja, ja.
Je kijkt vooruit en met een positieve blik op het leven.
Maar ik denk dat je ook het verste komt. Ik denk, je kunt altijd naar het negatieve zien. Ik heb, als ik op revalidatie lag, in de kamer over mij lag iemand die een gelijkaardig ongeval had gehad, maar 1 of 2 wervels hoger. En die moest zijn rolstoel met kinbesturing aandrijven. Die kon niet zelfstandig ademen, dus die had constant beademing nodig. Ja, dat ook dat kunnen zijn.
Ja.
En 90% van de mensen op revalidatie hadden een letsel dat veel minder erg is dan het mijn. Maar ja, je zult maar die 10% zijn die het nog veel erger heeft.
Ja.
Dus ik denk dat ik heel veel kans heb gehad. En ik denk dat je zo ook naar het leven moet kijken. Het kan altijd erger. En uiteraard zijn er altijd mensen die het beter hebben. Of die jij denkt dat je dat beter hebben, want iedereen heeft zijn miserie. Je weet jij niet wat mensen hebben meegemaakt.
Ja.
Voor hetzelfde geld is er iemand dat schatrijk is en zijn kind verloren heeft. Ja, dat zou ik ook niet willen meemaken.
Ja. Ja.
Ja, je weet niet van iedereen wat ze hebben, dus je kunt anders een rekening niet maken. Ja.
Dus beste kijkers, Peter Genijn, relativeringsvermogen, check. Allemaal.
We doen ons
in orde.
Ja.
Dat ziet je ook, Peter, dat jij zo'n fijne mens bent.
Dank je.
Voilà. Peter, wat zou je kunnen als meest bevredigend punt van je carrière kunnen vinden?
Ik denk sowieso de eerste keer wereldkampioen worden is een moment dat je nooit vergeet. De eerste keer Paralympisch goud ga ik nooit vergeten. Maar het feit dat ik bij die laatste wedstrijd een gouden medaille heb kunnen halen, ondanks wat er allemaal gebeurd is, en het geeft mij ook heel veel voldoening, en dat is misschien weer een slecht kantje van mij, wie dat ook mijn stoel gesaboteerd heeft, die mensen gewoon heel gefrustreerd in me geweest voordat hem dat gedaan heeft, want anders doe je dat niet. En het gaat er niet op gebeterd zijn. En dat is mijn enige troost, dat die mensen helemaal zot moet gekomen zijn als ik goud heb gehaald.
Dus dat wil zeggen dat ook alle andere atleten van alle andere landen ook naar jou gekeken hebben als potentiële bedreiging of zware concurrentie.
Ja, ik denk dat ik wel een topfavoriet was aan de start samen met de Finn. Ja, ik denk, als je kijkt over de laatste jaren, denk ik dat 99,9% van alle races door mij of hem gewonnen zijn. Dus ja, dan weet je dat je met 2 de topfavoriet bent. Hè?
Ja, ja. En wat brengt de toekomst voor u, Peter?
We hebben dit jaar een WK. We zijn momenteel een nieuwe wieler aan het afstellen, dus we gaan een beetje moeten afwachten hoe dat gaat gaan, maar het ziet er redelijk savai uit. En daar een medaille halen is zo goed als een ticket voor de Spelen. En om de Spelen zou ik toch nog graag wat eremetaal meebrengen.
Oh, kijk eens aan. Daar kijk ik wel echt naar uit. Hè? Je laat ons iets weten als hij terug...
Ja, komt goed.
Prestaties, voor mij hoeft dat geen houden medaille te zijn, want dat heb je al voor de mens wie dat je bent.
Ja,
dat ik vandaag met veel bewondering naar kijk.
Dank
je. Ja, voor alles wat je hebt gepresteerd. Ik zou zeggen, misschien als afsluiter, een boodschap dat je zou willen meegeven, wat zijn de belangrijke lessen of levenslessen dat je hebt geleerd of een boodschap dat je zou willen meegeven vandaag?
Goh, ik denk gewoon, probeer het meeste uit het leven uit te halen en zie mensen in een rolstoel gewoon als mens en niet als een rolstoeler. Ja. Willen wij ook gewoon behandeld worden als normale mensen.
Ja. Maar ze zeggen wel, rolstoelgebruiker is iets, of een accident die overkomen is, het is niet wie dat je bent.
Ja, klopt. Ons karakter is nog net hetzelfde.
We zijn ook allemaal mensen.
Als je voordien een eikel zijn, gaat er waarschijnlijk nog altijd een eikel zijn. Maar je blijft gewoon dezelfde persoon, dus je moet ook niet anders behandeld worden.
Ja, ik zou zeggen, bij deze is een heel fijne afsluiter voor vandaag. Bedankt alvast om vandaag naar de studio te komen. En ik zou zeggen, voor onze kijker en luisteraar, het boek van Peter Genijn, Wheelchair Racer, is uitgegeven door Boekencafé en Sportoekmee en op onze website terug te vinden. Zeker lezen iedereen. Ja, wat een prachtige persoon vandaag in onze studio. En ik zou zeggen, voor voor u allemaal, beste kijker en luisteraar, onze podcast Op de Sofa met CK is te vinden op de Boekencafé en op uw favoriete podcastkanaal te beluisteren. Voor vandaag, wij gaan afsluiten. Peter Genijn en CK Dobridge en we are checking out.